Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Heeft Joe Biden de macht en de kracht om zijn megaplannen voor financiële en fiscale hervormingen door het congres te krijgen? Het ziet er niet best uit. Natuurlijk komt de oppositie van de Republikeinen die zijn voorstel als socialistisch gedram afdoen. Die uitdaging kan Biden misschien nog wel aan.
Republicans just have to let us do our job. Just get out of the way. If you don't want to help save the country, get out of the way.
Maar lastiger heeft hij het met dwarsliggers in zijn eigen democratische partij. Linkse en rechtse activisten die hem geen manoeuvreerruimte bieden. Biden hangt aan zijn politieke nagelriemen. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam, met een beker koffie met een wolkje.
Ja, lekker. Ik ben Jan Posma, is altijd aan mijn eettafel in Washington. Bij mij is de koffie zwart, Bernard. Gewoon lekker zonder zo'n wolkje. Ik zag deze week koffie met marsepeinsmaak hier bij een koffieteentje. daar moet ik niks van hebben.
Nee, heel verstandig. Een echte man drinkt zwarte koffie, hè?
Goed. Dat wou ik maar gezegd hebben.
Ja, nou ja, in al die westerns bijvoorbeeld, hè? En ook in alle speelfilms valt me altijd op. Als er wordt gezegd koffie. Yes, black please. Altijd.
Ja, dat is wel waar.
Ja, dat is stoer. Oké, Jan, over stoer. Heb je nog iets meegemaakt in dat spannende Washington?
Nou ja, ik, er was wel iets wat ik met je wil delen. Ik was afgelopen week ben ik een paar keer even naar Washington Monument gelopen. Het is hier nu heerlijk herfstweer, de zon schijnt en we hebben niks te klagen. Dus het is even fijn om te wandelen. En daar staan nu ruim 600.000 witte vlaggetjes bij dat Washington Monument. Dat is voor als een herdenking voor alle coronadoden. Afgelopen week zijn we door de 700.000 grens gegaan zelfs. Dus een gigantisch aantal. Ik weet nog dat we aan het begin van de pandemie dat gezegd werd van nou, het zouden misschien wel eens 100.000, 200.000 doden kunnen zijn als we niet snel wat doen. Nou ja, dat 700.000 zitten we nu op. En het is echt een indrukwekkend monument eigenlijk, een tijdelijk monument, want het is zo groot. Echt een zee van die hele kleine plastic vlaggetjes. En als je bij het Washington Monument, wat hoger ligt, hè, dus zo staat, dan kijk je er zo over uit en dan zie je die mensen daartussen lopen. En mensen schrijven ook wat op die vlaggetjes, persoonlijke boodschappen voor moeder, dochter, oma's. Ik zag er zelfs eentje van een dokter. Die zei, daar stond de naam patiënt De Vries. Ik zal u niet vergeten. Dat soort dingen. Echt heel, heel persoonlijk wordt het dan ook ineens. En als je daar zo loopt, dan maakt het dus wel enorme indruk. En van een afstandje ziet het er ook een beetje uit zoals Arlington. Zoals die begraafplaats. Want het is allemaal wit. Het is echt zo'n heel groot vlak. En het is ook wel raar, Bernard, want daar, nou, ik vond het heel indrukwekkend. Je ziet het dan heel direct, de grootte van die pandemie en de gevolgen daarvan. Maar ondertussen, ja, er blijven mensen overlijden. Maar in het dagelijks leven, ja, we hebben de mondkapjes, hebben het vaak over gehad. Maar je merkt het verder niet echt, hè? Ook op televisie, in het nieuws. Ja, het is een gegeven, corona.
Ja, zo is het precies. Dat is ook. Dus eventjes nog een vraag. Zijn die, want je zegt Arlington, zijn die vlaggetjes inderdaad ook in van die prachtige rechte rijen opgesteld? Zoals op Arlington.
Ja. Ja, precies. Dus het zijn echt van die grote blokken. Daardoor doet het me ook aan denken dat daar glooit het ook, hè, op Arlington. En hier glooit het dus ook een beetje. En dan zie je dus die hele strakke lijnen.
Ja. Nou, het is ook wel heel veel. In Nederland is het natuurlijk al veel geringer. Daar is het misschien percentueel ook allemaal ietsje minder erg. Maar ik ben even voorzichtig. Maar ik meen dat er in Nederland iets van 27.000, ietsje meer dan 27.000 mensen zijn overleden. Dat is ook wel veel. En als je daar vlaggetjes voor zou neerzetten, is het ook een groot veld. Maar het is toch allemaal gelukkig ietsje minder overweldigend. En in Nederland is eigenlijk, ja, er zijn demonstraties tegen de maatregelen. En er wordt nu gecontroleerd, hè, daar hebben we het al eerder over gehad. Als je ergens naar binnen wil, nou, een heleboel mensen zijn daar boos over. Die vinden dat dat niet hoort en er worden processen over gevoerd. Maar het gewone dagelijks leven heeft eigenlijk zijn gang wel weer gevonden. Precies, Jan, wat jij en ik hebben voorspeld helemaal toen het begon. Weet je wel, toen we over files aan het praten waren. Nou, ja, als het voorbij is, dan zijn die files in één keer weer terug. Ja hoor, ja, in Nederland zijn ze weer precies zo of niet erger dan daarvoor. Mensen zitten ook vaak weer gewoon op kantoor. Ietsje minder dan daarvoor misschien. En de bureaus staan iets verder uit elkaar. Maar dat begint allemaal zijn leven te hernemen. Mondkapjes zie je niet veel meer. Ja, de houding ook van de Nederlander die wel degelijk er rekening mee houdt en nog steeds voorzichtig is, is ik ben er wel een beetje klaar mee. Het zal allemaal nog wel even duren, maar jongens, we moeten ook door. En we moeten aanvaarden dat we misschien in onze omgeving nog wel nare dingen gaan meemaken, maar je kan niet blijven stilstaan. Hè? Dus dat heeft het nu duidelijk gewonnen van de toch wat verkrampte toestand van al die maatregelen. Dus ik denk precies ook dat als er een nieuwe golf komt, en ja, die komt er natuurlijk gegarandeerd wel weer een keertje, dat dan niet meteen de maatregelen zo drastisch worden als in het verleden. Dus dat draconische,
dat wordt echt moeilijk om dat weer de mensen op te leggen.
En het is ook politiek niet meer te verkopen. Hè? Dat draconische tijdperk in de corona is volgens mij voorbij.
Ja, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Want ik zie het hier ook niet meer gebeuren. Maar goed, we gaan er zeker nog meer over praten. Want dat komt inderdaad nog wel weer een keertje terug. Voor nu moeten we toch even onze ogen, zoals iedereen eigenlijk, gaan richten op die titanenstrijd in het congres over de financiële hervormingsplannen van Biden. Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, die had een deadline gesteld. Dat was afgelopen vrijdag. Maar ik heb gespannen naar de televisie gekeken. Je hebt het ook in de gaten gehouden. Vrij snel op de dag hadden we wel door dat daar niet zoveel meer ging gebeuren. Hè?
Nee.
Nee, en
hij ging en hij kwam. Hij kwam.
Ja,
hij ging.
Precies. Dat zo precies. Ja. Dus die deadline, wat was dat ook weer? I love the swooshing sound of a deadline passing by. Nou, dat was het een beetje. Er werd een nieuwe deadline gesteld. 31 oktober, dat is Halloween. Dus dat is misschien wel toepasselijk. En om even daarin te blijven. Ik zie nog heel wat spoken op de weg om ook die datum te halen. Sterker nog, Bernd, ik denk, ja, er was eventjes hele grote druk vorige week. Echt immense druk. Iedereen was ermee bezig. Het ging alleen maar hierover. Maar nu is die deadline dus even weg. De volgende deadline is dus pas einde van de maand. En nou vraag ik me eigenlijk wel af, ook gezien hoe weinig ze tot elkaar zijn gekomen, of het dit jaar nog wel gaat lukken. Wat denk jij?
Ik denk eerlijk gezegd van niet. Maar zullen we eerst proberen om dat hele ingewikkelde verhaal een beetje uit elkaar te plukken. Want je praat over een begroting die is ingediend door Biden en die was 3500 miljard dollar groot. Jij en ik riepen het al in vorige podcast, maar dat is zoveel. En daar zit zoveel in, dat gaat hem vast niet lukken. Maar waar staan we nu? Uit wat voor onderdeeltjes bestaat het? En hoe lopen die onderhandelingen nou zo ongeveer?
Ja, om met dat laatste te beginnen, die zitten nog steeds vast. Er wordt aan alle kanten gesproken met elkaar, maar we horen niks van vooruitgang in die gesprekken. Er wordt wel van alles geprobeerd. Die progressieve democraten die zeggen nog steeds, wij willen alleen voor die grote infrastructuurbil stemmen van 3500 miljard dollar. Ik zeg het even verkeerd om. Kijk, nu ga ik zelf al de helemaal de mist in. Terwijl we het al een week over niks anders hebben.
Het is ingewikkeld met die getalletjes. Dus
ja. Zij zeggen in ieder geval, we willen alleen voor die infrastructuurbil van 1000 miljard stemmen. Als we ook over die hele grote, dat enorme bedrag van 3500 miljard gaan stemmen. En daar zit nog steeds waar ze vastzitten. En het lukt eigenlijk die democratische leiders. We noemden net Pelosi al. Nou, Chuck Schumer ook, natuurlijk ook mee bezig. Biden die schijnt zich er ook mee te bemoeien. Maar het lukt ze maar niet om die twee eigenlijk uit elkaar te trekken.
Ja, Biden is ook naar het congres geweest. Hè. Dat is uitzonderlijk in Amerika. Dat de president in feite naar het parlement gaat. Normaal alleen maar bij de State of the Union. Maar dat was
interessant moment was dat.
Mee te lobbyen. Ja,
ja en dan is ook dat is het moment dat Joe Biden ook even zou kunnen schitteren. Want hij zegt altijd van ik ben een kind van de Senaat. Ik weet hoe het er werkt. Ik ken iedereen. Iedereen kent mij. Het is natuurlijk niet dat hij met een toverstafje kan zwaaien en dat het dan geregeld is. Maar ja, uiteindelijk leek het er toch op alsof hij niet echt de anderen onder druk had gezet. En dat het eigenlijk een beetje, het bleef bij de symboliek van het bezoek volgens mij.
Ja, ja. Oké. Dus we zitten bij 1.000 miljard, waarvan de Democraten... Waarvan het plan was, laten we dat dan eerst doen hè, voor infrastructuur. Dan hebben we alvast een stukje. En de Democraten die riepen, ja, maar dat kan alleen maar als het toch onderdeel blijft uitmaken van dat hele grote bedrag. En toen?
Ja, nou ja, daar wordt nu over gesoebat. Van wat kunnen we dan doen met die 3500 miljard? Want dat is dat gigantische bedrag. Kunnen we dat misschien in een soort van compromis wat naar beneden praten, zodat iedereen daar toch blij mee is? Bijvoorbeeld door al heel wat programma's die erin zitten, om die wat minder lang te laten lopen. Dus dan maak je afspraken voor een kortere tijd, ben je minder geld kwijt. En dat zou dat zou een paar van de dwarsliggers kunnen helpen om toch aan boord te kunnen komen. En zo elkaar een beetje te kunnen vinden. Waarmee je trouwens wel weer ook natuurlijk onderhandelingen voor de toekomst weer... je ziet ze al aan de horizon verschijnen. Maar dan hebben we daarnaast ook nog die verhoging van de staatsschuld. Hè, het schuldenplafond, wat ook nog hier doorheen speelt. En dat moeten we toch ook even noemen. Want daar is ook een deadline voor, dat is dan 18 oktober. Dus dat voelt nog ver weg, maar dat heeft grote gevolgen. Dus dat is echt wel iets wat ook speelt. En waarvan ik het gevoel ook heb dat daarvan nu eerst wordt gezegd, dat willen we eigenlijk echt regelen. En dan komt daarna de rest alweer. De Republikeinen zeggen erover, jullie kunnen dit ook wel zonder ons regelen. Dat verhogen van het schuldenplafond, dat moet om de zoveel tijd. Dat kunnen jullie best via...
Ja, dat is een paar weken geleden. Het is een paar weken geleden nog gebeurd. Dus dit is maar een hele korte termijn.
Ja, precies. Maar die Democraten die zeggen eigenlijk van onder Trump hebben we met z'n allen, jullie vooral Republikeinen, besloten heel veel geld uit te geven. Nu zitten wij hier en moeten wij weer lenen eigenlijk om dat beleid te betalen. En nu willen jullie niet meedoen. Dit is ook jullie verantwoordelijkheid. Dus dat willen we niet. En daar zit het dan ook weer vast.
Ja, nou. Jan,
ja, dus er blijft wel een weg, hè?
Ja, dit is echt een... het is altijd heel moeilijk. Ook onder... Nou, maar daar moeten we wel even eerlijk over zijn. Ook als er niet zulke grote spanningen zijn... In de begrotingsperiode... Dan zijn er toch altijd enorme moeilijkheden... om dat uit te onderhandelen in een tweepartijensysteem. Dat is nu eenmaal zo. En in die zin verschilt het eigenlijk niet van andere landen. Ook in Nederland leiden de... begrotingsonderhandelingen altijd tot enorme spanningen. Dus we moeten het ook even in perspectief houden. Maar toch, even voor de duidelijkheid, Jan. Er zijn twee huizen. Het Huis van Afgevaardigden, waar hebben de Democraten een meerderheid. Weliswaar flinterdun, maar toch. Dus daar moet het toch lukken.
Ja, maar ook daar gaat het niet van harte. Ik noemde al de linkerflank die het maximale eruit wil halen. De Progressive Caucus met onder meer Ilhan Omar hè, van de Squad. Dat groepje progressieve jonge democraten. Die willen bijvoorbeeld gratis tandarts, een oogarts voor bejaarden daar een regeling voor. Gratis kinderdagverblijven voor lage inkomens. Voortgezet onderwijs. Al die sociale maatregelen, die willen zij 100% doorvoeren die in dat grote plan staan. En die zien dit eigenlijk als dé grote kans. Een kans die ze niet mogen missen voor grote veranderingen. Om echt het systeem helemaal te veranderen. En voor hun is dus echt een compromis niet genoeg. En daar loopt het dus ook steeds vast.
Oké, maar goed. Biden zegt, ik heb daar wel een oplossing voor. Namelijk een belastingverhoging voor de rijksten. Dat zijn inkomens van boven 4 ton en boven 4,5 ton voor paren, dus voor mensen die een partner hebben. Wat ik overigens ook wel apart vind hoor. Want het uitgangspunt is dan dat de een dus 4 ton verdient en de andere 0,5 ton. Daar zit ook iets raar, iets discriminerends in. Maar oké. Maar goed, dat zijn er in Amerika best veel mensen die dat soort salarissen verdienen. Dus dan zou die toch een deel daarvan moeten bekostigen. Dus uiteindelijk moet je dat, als dat zou worden aanvaard, op een, bij wijze van spreken, op 0 uitkomen als je het optelt en aftrekt.
Ja, ja, er is een manier om het te betalen. Maar ja, dan komen, zoals wel vaker, het betalen een groter probleem is dan het uitgeven. Dan komen we bij het echte probleem, de Senaat. En nou ja, daar hebben de Democraten formeel een meerderheid van 1 stem. Hè. Als het 50-50 is, dan kan Kamala Harris als vicepresident, als voorzitter van de Senaat, kan ze meestemmen. Heeft zij de beslissende stem? Maar ja, feitelijk is het 50-50. En we weten al, die 50 Republikeinen, die hebben hier geen zin in. Die zijn tegen. Maar dan moet je dus gaan kijken, zijn die Democraten allemaal wel? Staan die allemaal op met de neus dezelfde kant op? En daar zijn dus 2 Democraten, Joe Manchin uit West Virginia en Kirsten Sinema uit Arizona. En die, ja, die liggen dwars, die hebben hier geen zin in. En ja, daar wordt dus heel veel met gesproken en overgesproken.
Ja, daar moeten we het even over hebben, over die 2. Ik las in The Guardian een prachtige analyse. Die citeren Trump, die noemde tegenstanders in zijn eigen partij, die noemde die rhinos, Republicans ja. In name only. Wat ik een prachtige,
ja, woord,
een typische prachtige Trumpiaanse woordspeling. En Manchin en Sinema zou je dan dinos kunnen noemen, hè? Democrats in name only. ik begrijp de positie van... Hele mooie, ja. Ik begrijp de positie van Sinema wel een beetje, want die veroverde de zetel van een hele invloedrijke Republikein, Jess Flake, in het zeer overgevoelige Arizona. Echt eigenlijk een Republikeinse staat die nou toevallig, zullen we maar zeggen, in handen van de Democrat is gevallen. Hetzelfde geldt misschien een beetje voor München uit West Virginia. Maar dat vind ik veel lastiger te begrijpen, want die man is 74, zit 40 jaar in de politiek. Uit West Virginia, ja, conservatieve staat, maar toch, die zou toch wat meer moeten kunnen en durven. En nou fijn, ik begrijp het niet precies. Hoe verklaar jij hun positie?
Ja, ja, nou, laten we even beginnen met de koningin van de 2. Er wordt hier over de koning en de koningin gesproken, omdat zij dit paar de boel dus zo tegenhoudt en daardoor zoveel invloed heeft op dit moment. Dus dit zijn de 2 belangrijkste senatoren van alle 100 op dit moment. Om even met Sinema te beginnen. Die is van Friese afkomst. Dat dachten we al een beetje naar die naam te horen. Hè? Als het eindigt op Ma, dan weet je al waar ze vandaan komen. En dat is een hele eigenzinnige vrouw. En ik hoor jou al denken. Ik zeg niet dat dit altijd samen gaat. Maar zij is echt dus een soort eigenzinnige vrouw. Die eigenlijk gewoon altijd haar eigen zin doet. En precies weet wat ze wil. En in dit geval dus, het grapje is al wat vaker gemaakt. Zij is een soort blokkeer. Vries. En,
Nou, ik weet wie het zegt. Ja,
ja, precies. Ja.
Nee, maar uit Friese mond, lieve luisteraar, klinkt dit. Ga je gang, Jan. Ja.
Ja, ik dacht, ik blijf gewoon doorpraten. Dan kom je er niet tussen. Maar je zei het toch uit. Ja, nee, ze komt uit Betinchem. Dus vlakbij Berlikum. Maar dat is wel al heel lang geleden natuurlijk. Dat haar familie daar wegtrok. Maar toch wel mooi dat iemand in Arizona dan Sinema heet. Maar goed, zij heeft echt... Het is wel een hele interessante vrouw, vind ik. Want als je kijkt naar haar leven, haar levensverloop. Ze heeft een hele moeilijke jeugd gehad. Met gescheiden ouders. Een stiefvader die failliet ging. Ze heeft echt wel armoede gekregen. Ze heeft jarenlang in een voormalig tankstation gewoond zonder gas en water. Als dat nog niet genoeg was, ook streng religieuze mormonen. En op haar 16e had ze haar high school diploma al en op haar 18e haar bachelor. En daarna meteen een master in sociaal werk, hoogleraar in rechten. Dus echt wel een zichzelf uit dat milieu getrokken. Ze heeft ook nog een tijdje een radio talkshow gehad. En ja, nu is het dus iemand die met haar eigenzinnigheid... het is sowieso trouwens, hè, als je als democraat in Arizona een senatorsplek weet binnen te halen, dan ben je al wel bijzonder.
Ja,
dan
moet je, Ja, dan moet je echt een uitzondering zijn. Dus ik heb het ook. Ik zit ook met bewondering toch ook wel over dat te lezen. Wat die vrouw met zo'n achtergrond allemaal heeft gepresteerd. Hoe ze zich omhoog heeft gewerkt. Tegen alle tegenslagen in die een mens maar kan bedenken.
Ja, en ik vergeet nog helemaal wat. Want ik noemde net al uit de Mormoons milieu. Nou ja, zou ook niet heel relevant hoeven te zijn. Maar zij is ook de eerste openlijke biseksuele. Vrouw in, volgens mij in ieder geval in de Senaat, misschien wel in het congres, weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is ook wel bijzonder dus. En dan toch in, nou, wat jij al schetste, een staat als Arizona, wat, nou, waar veel conservatieven ook wonen. Maar goed, dan zijn we dus bij nu aangekomen eigenlijk. En zij heeft dus nu een soort de bijnaam The Queen. Want dit is een van de twee die de beslissing kunnen nemen, of in ieder geval heel erg kunnen beïnvloeden. En zij frustreert op dit moment ook enorm progressieve democraten in Arizona, maar eigenlijk in heel het land met haar eigenzinnigheid. Want ja, zij is dus een van de mensen die je tegenhoudt. En ze doet een beetje mysterieus over haar beweegredenen. Ze heeft er niet meteen een heel duidelijk verhaal bij. Of kiest ervoor om dat verhaal niet te vertellen. En daar kwam nog bij. Vrijdag, toen er dus nog druk onderhandeld werd in Washington, was zij ineens verdwenen. Zat zij al in het vliegtuig, terug naar Arizona. Toen had ze een doktersafspraak. Dat was dan de reden, zei ze. Maar daarna had ze ook een fundraiser. Dus ging ze geld binnenhalen in haar thuisstaat. Dat zorgde wel wat voor opgetrokken wenkbrauwen, hoor. Want iedereen had in ieder geval, laat ik zeggen dat democraten in ieder geval de schijn op wilden houden. Dat er nog keihard onderhandeld werd en dat er een mogelijkheid tot een doorbraak was. En zij gaat er eigenlijk helemaal bam, zo tussendoor. En haar eigen medewerkers zeggen ook over haar van, ja, zij is ook een soort enigma. Zij is heel eigenzinnig. Ze doet gewoon wat haar op dat moment het beste lijkt. En daar heeft ze niet altijd een goede uitleg bij. Het is gewoon een heel eigenzinnige vrouw.
Ja, maar goed, het meest wonderlijke in het verhaal vind ik dat ze tegen een wetsvoorstel in dit geval is. Een begroting, maakt niet uit. Gewoon een document dat het parlement behandelt zonder te vertellen waarom ze er tegen is. Dat is raar.
Ja, vind ik ook hoor. En dat is ook wel iets. Dus dan snap je die frustratie ook wel. En je ziet ook dat de reacties daarop steeds wat gefrustreerder worden. Ik kan me voorstellen dat haar collega's wel eens wat naar haar roepen. Maar ook in haar privéleven. Ze wordt achtervolgd letterlijk tot in de toiletten door actievoerders. Iets wat volgens mij echt averechts werkt op zo'n moment. Helemaal bij iemand die dus al eigenzinnig is van haar. En wat recalcitrant kan zijn. Het deed mij een beetje denken. Die beelden gingen natuurlijk overal rond. Iedereen sprak er schande van. Het deed me denken aan die Republikeinen die na 6 januari werden lastiggevallen op het vliegveld. Toen ze naar huis wilde. Toen hadden we net die bestorming gehad. Het hele land was, tenminste ik was in shock. En veel Amerikanen ook. Toen was Mitt Romney volgens mij en Lindsey Graham, die waren toen op het vliegveld en die moesten zo'n beetje zich verstoppen, want die werden echt achterna gezeten. Die werden
belaagd. Ja, inderdaad.
Precies, belaagd. Ja. En dat gebeurt dus nu met cinema ook een beetje. En dat is sowieso iets wat politici hier wel steeds vaker overkomt. Je ziet het steeds vaker dat ze thuis of in de privésfeer worden opgezocht. En in dit geval was het dus letterlijk tot op het toilet.
Ja, oké. Okay, nou, en dan München. Dat is die andere dwarsligger, zal ik maar zeggen. Maar een hele andere man. Is hij bang als een democraat in een zwaar republikeinse staat? Dat zou kunnen. Ik heb een filmpje bekeken van gemaakt door PBS. De NewsHour. Heel mooi filmpje. Gemaakt in Farmington. Daar woont hij, daar komt hij vandaan. 400 inwoners en 1 stoplicht, zijn ze er heel nadrukkelijk bij. En de bevolking bestaat uit voornamelijk uit immigranten, heel veel uit Centraal-Europa en Oost-Europa. En er zijn ook wel wat Italianen, dus ik zal maar zeggen wat meer quote-unquote voor de hand liggender immigranten. Maar het is dus een wonderlijk mengelmoesje in dat tamelijk kleine boerendorp. Maar ja, goed, die man zit 40 jaar in de politiek. Heeft enorme steun al die jaren gehad van de mijnwerkers. Want West Virginia is een van de belangrijkste kolenmijnstaten. Hij werd gouverneur, was een hele gevierde gouverneur. Had bijna de hele staat achter zich toen hij won. Maar toen hij senator werd, toen heeft hij het maar op het nippertje gered. Jan, wat gaat er om in het hoofd van deze man? Wat wil hij?
Ja. Je schetst al, hè, van de wat voor dorpje hij uitkomt en dat gebied waar hij uitkomt. En hij is natuurlijk constant een hele dunne lijn aan het bewandelen, waarin hij als democraat ook die conservatieve, in die oer-conservatieve staat achter zich wil houden. Geen te grote overheid. Die maatregelen waar we het over hebben gehad, dat grote plan. Ja, dat is socialisme. Daar hebben we ook niet zoveel zin in. Maar ook bijvoorbeeld niet te veel aan groene energie doen. Want hij heeft natuurlijk, je noemt het al, de mijnwerkers waar hij aan moet denken. Daar zit trouwens ook denk ik wel een beetje zo'n culture war-achtig aspect aan. Want als je kijkt naar West Virginia, dat kool, dat is natuurlijk, wordt op alle kanten wordt het ingehaald door gas en andere alternatieven. Ook automatisering in die mijnen, dat kost heel veel banen daar. Heeft al heel veel banen gekost, dus er zijn steeds minder mijnwerkers. Dat neemt echt al jaren terug. Dus er is ook wel een, ik weet niet, ik denk dat het wel te eendimensionaal is om te denken dat hij alleen maar aan die mijnwerkers denkt. Want er zijn nog veel meer andere aspecten die belangrijk zijn in West Virginia. Maar het gevoel in ieder geval in die staat is wel, daar moeten we niet zoveel van hebben. Laat ons maar lekker ouderwets met die kolen aan de slag. Dat levert ons banen op. Daar zit hij ook zelf heel sterk in. Want hij heeft zelf ook altijd geïnvesteerd in die mijnen. En ik geloof dat hij aan dividend een $500,000 per jaar in ieder geval krijgt uit een bedrijf van hem wat direct gelieerd is aan die mijnbouw. Dus hij zit echt enorm aan die mijnen gekoppeld eigenlijk.
Zee, Jan, geeft hij die neveninkomsten netjes op?
Nou, dat is wel interessant, want dit was dus iets wat een paar weken geleden onthuld is van, hey, wacht eens eventjes, deze man die kan misschien wel het klimaat, het grote klimaatplan van Biden, wat ook in die 3500 miljard zit, dat kan hij misschien wel straks de nek omdraaien, bijna in zijn eentje. Ja. En wacht eventjes, dit is een soort, The Guardian schreef, een moderne kolenbaron. Dit is wat, dat is in ieder geval wat een journalist heeft bovengehaald, en ik wist het hiervoor niet. Misschien dat anderen het wel wisten, hoor. Maar ik wist niet dat hij deze inkomsten had. En zijn familie zit ook in het bedrijf. Het is een bedrijf dat door hemzelf is opgericht. Dus die link is er wel heel duidelijk.
Ja. Nou, je weet, er zijn veel publicaties over politici die veel geld hebben zitten in allerlei geheimzinnige dingen. De kant is er vol mee op het ogenblik in de hele wereld.
Ja. Ja, ik weet niet of dat kolengeld ook via de Maagdeneilanden is weggesluist, Bernard. Maar het zou zo kunnen.
Nee, dat hoeft ook helemaal niet, trouwens. Maar goed, bij Hoekstra ging het maar om €26.000, hè, laten we eerlijk wezen. Bij deze man gaat het dus over miljoenen en miljoenen en miljoenen. Ja, het is precies. Een interessant verhaal. Maar goed, wat is zijn tactiek en hoe gaat het aflopen? Ja, dat zijn altijd hele flauwe vragen, dat weet ik ook wel. Maar ik stel hem toch maar even, omdat de luisteraar nu ongetwijfeld ook denkt, ja, jullie praten en praten, maar wat is het perspectief van dit alles? Ja, want dat heeft ook te maken met de wereldeconomie, hoe dit afloopt.
Ja, precies. Dit is eigenlijk gewoon de hele toekomst voor de komende jaren voor de VS, de hele koers. Ja, de tactiek van Manchin vind ik wel een hele interessante. Want volgens mij, die blijft dus op dat dunne lijntje lopen en probeert er zo tussendoor te manoeuvreren. En volgens mij heeft hij zeker de ambitie om herkozen te worden. Dus hij probeert zijn conservatieve achterban, maar ook de democraten tevreden te houden. En verder, ja, voor die plannen, Bernard. We begonnen al met van, wij twijfelen of dit voor het einde van het jaar allemaal geregeld is. Ik zie op dit moment geen opening. Die zal er ongetwijfeld een keer komen. Het staat echt aan beide kanten behoorlijk ingegraven. En ze kijken naar elkaar.
Ja, oké. Even wat mij betreft een paar dingen. Eerst de kortste termijn, die 18e oktober. Want dan moeten ze dus een nieuwe aanvullende begroting hebben. Of althans zo'n stopgap bill om te zorgen dat het land niet op slot gaat. Die komt er. Want die komt er altijd als er dat soort ruzies zijn. Dus daar komen ze wel uit. Maar dan het grote verhaal Ik ben het helemaal met je eens. Die 3500 miljard, die gaat er nooit komen, denk ik. En ook niet als ze zeggen, nou dan nemen we een kleiner deel op een kortere termijn. Zelfs dan gaan ze het niet halen. Dus er zal, denk ik, uiteindelijk een nieuwe, veel bescheidener begroting moeten komen. Die komt er dan wel door, want een land kan niet zonder begroting. Je moet op een bepaald moment ook, zonder begroting loopt de zeker in Amerika, gaat de samenleving letterlijk op slot. Dus dat moet gebeuren. Hè. Dan worden er geen salarissen meer uitbetaald en geen rechterlijke macht meer. Geen luchtverkeersleiders meer. Dus dat moet allemaal door. Dus dat gaat er op een bepaald moment wel komen, maar de vraag is of het dan zo is afgeschaafd of uitgewrongen of uitgeknepen, dat de tegenstanders van Biden met een glimlach kunnen zeggen, we hebben hem echt schaakmat gezet. En dat heeft dan enorme gevolgen, denk ik, voor de tussentijds verkiezingen. Die zijn al over 13 maanden, Jan.
Ja, ja. Dus, we tellen al af.
Dat is wel heel snel. Dat is wel heel snel, want het is zo gepiept.
Ja, wel één dingetje dus trouwens nog, want het is heel ingewikkeld. Maar volgens mij 18 oktober hebben dus dat schuldenplafond is de deadline. En dan volgens mij die deadline voor wanneer de overheid weer dicht gaat, is dan pas op 3 december volgens mij. Dus die twee dingen, zijn ook weer twee.
Dat is waar, maar goed, om dat sluiten van de overheid te voorkomen, heb je op de 18e een stopgap bill nodig, zoals dat heet.
Ja, precies. Ja. Hey, en nog één dingetje, want dat...
Ja,
ik wou nog eentje. Ja, want inderdaad, wat je zegt, daar is directe druk. Dus dat zie ik ook wel goed komen. Wat ik me ook wel eens afvraag, die cinema en die mansion, die dus binnen de Democraten nu zoveel invloed hebben, maar tegelijkertijd ook zo onder vuur liggen. Wat denk je? Zie je een van die twee nog wel eens overstappen naar de Republikeinen? Of is die kans niet zo groot?
Nou, het zou kunnen. Het is in het verleden vaker gebeurd. Je had in Pennsylvania een senator die heette Arlen Specter. Jarenlang zeer prominent democrat. Die ook voortdurend om dit soort principiële kwesties van opvatting verschilde met de democratische top. En die is uiteindelijk republikein geworden. Mm-hmm. Dus het gebeurt. Het is veel vaker gebeurd in de loop van de geschiedenis. Het zou dus kunnen. Ik weet het gewoon niet. Dat soort voorspellingen zijn heel moeilijk te maken. Maar het zou kunnen.
Het is in ieder geval iets waar ze bij de Democraten rekening mee moeten houden. Ze moeten die twee ook binnenboord houden. Zeker.
Ja. Ja. Jan, nog even één ding dat ook weer heel veel aandacht heeft. Het Hoge Rechtshof. Dat doet aan seizoensarbeid, zou ik maar zeggen. Altijd in september of oktober, dan begint het nieuwe seizoen. Nou, het is een soort universitair jaar. Hè? En dan hoor je altijd welke zaken er allemaal op de rol zijn gezet. Hè, dus wat ze wel en niet nemen. En daar zijn vaak hele gewone dingen bij die het nieuws helemaal niet halen, maar wel heel belangrijk zijn. Maar er zijn ook altijd een paar hele spannende, grote onderwerpen. En we kijken nu naar misschien wel het meest conservatieve hof ooit. En dat gaat zijn tanden zetten in hele grote principiële kwesties.
Ja, dat gaat echt om een blockbuster, zeggen ze al hier. En natuurlijk hebben we het ook al eerder over gehad, die abortuszaak die gaat spelen. Dat is natuurlijk naar aanleiding van die nieuwe wet in Texas, waar zoveel over te doen was, die hele strenge abortuswet. We hebben al eerder uitgelegd, feitelijk bestaat er geen landelijke wet, alleen een uitspraak van het Hof. Uit 1973, Roe versus Wade. Dat is al bijna een halve eeuw het kompas waarop gevaren wordt. Het onwrikbare kompas ook. Want dat is gewoon, dat bepaalt wat de lijn is. Maar ja, jij zegt al inderdaad, het conservatieve Hoge Rechtshof. Onder Trump zijn er natuurlijk Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh zijn erbij gekomen. Is conservatieve meerderheid. Dus onder bepaalde conservatieven wordt er nu reikhalzend hiernaar uitgekeken. Want dit is het moment dat die abortuswetgeving dus aangepast kan worden. Dit is ons moment. En democraten die vrezen daarvoor. Zaterdag was hier een grote mars met allemaal mensen die pro-abortus zijn. En er stonden ook vanochtend weer mensen bij het Hoge Rechtshof. Dus er zijn echt, dat is ook zo'n onderwerp wat echt van alle kanten in de gaten wordt gehouden en waar de emoties hoog over oplopen. Dus dat is een belangrijk onderwerp.
Ja, volgens mij, Jan, wordt dit seizoen het seizoen van John Roberts. Dat is de president van het Hof. Ja. Dat is zelf een conservatieve man, maar in dit soort kwesties heeft hij altijd een, ik zal maar zeggen, liberaal of neutraal standpunt ingenomen. Dus bijvoorbeeld in kwesties als we de Amerikanen noemen dan, hebben het dan niet voor of anti-abortus, maar die hebben het, die noemen dat dan voor de keuze, voor de vrije keuze, pro-choice. Ja. Of voor leven, pro-life. Dat betekent dat je een vrucht niet mag vermoorden. Hè? Dat zijn de standpunten. En hij heeft altijd ertoe geneigd om te zeggen, ja, ik vind daar zelf al wat van. Ik ben zelf geen voorstander van abortus, ik ben er tegen. Maar ik vind niet dat ik erover ga. Daar gaat de vrouw zelf over. He, dat is een beetje zijn standpunt. En de vraag is hoe groot zijn invloed nu wordt uiteindelijk als president om de twijfelaars te overtuigen dat ze deze stap niet moeten nemen. Dus ja, er staat meer op het spel dan alleen maar die uitspraak. Het is ook, wat is John Roberts waard? Daar hebben we nooit zoveel aandacht aan besteed. Maar recentelijk was er ook een uitspraak. Ik meen ook over abortus, een tussenvonnis, waarbij die eigenlijk de slag heeft verloren. Mm-hmm. En daar kijk ik nu naar. Hoe groot is de overtuiging? Het is een beetje zoals Biden met de Senaat. Zo zie ik Roberts met dat hof, met al die briljante juristen, want dat zijn het. Hoe groot is zijn overtuigingskracht om te zeggen, jongens, het mag allemaal best een toefje conservatiever, daar ben ik niks op tegen, maar in dit soort dingen moeten we uitkijken. Ik denk dat is de grote test waar we naar kijken.
Ja, interessant. En kan je dat uitleggen? Want de verhoudingen zijn verschoven. Het is allemaal veel conservatiever geworden. Er is een conservatieve meerderheid in die Supreme Court. En hij als opperrechter was in het verleden wel eens de man die dus daar een beetje zo tussendoor schipperde en daardoor toch veel invloed ook had. Maar dat is nu dus een beetje weggevallen, die mogelijkheid.
Ja, want het is nu, je kunt zeggen, er zijn 9 leden van het Hof, waarvan er nu nog maar 3 progressief zijn en 6 conservatief. Daar kun je Roberts ook bij meerekenen, want die hoort duidelijk bij de conservatieve vleugel. Maar voorheen was de verhouding conservatief-progressief steeds 5-4. En dan gaf Roberts wel eens een zetje in de richting van de liberalen, zal ik maar zeggen. En nogmaals, niet omdat hij dat nou steunt, maar omdat hij het recht zo interpreteert en de grondwet zo interpreteert dat de bemoeienis met het privéleven minimaal moet blijven. En de vraag is of hij die visie stevig genoeg kan verdedigen in de spijkerharde debatten die er in dat hof nu komen. Want reken maar dat dit hart tegen hart gaat.
Ja, en ik weet je wat ik een bijzonder moment vond. Vorige maand, toen had Amy Coney Barrett, die we net al noemden, door Trump aangesteld, een van die conservatieve rechters die erbij is gekomen in de plek van Ruth Bader Ginsburg. Waar we het ook vaak over hebben gehad, dat progressieve icoon. En die sprak op een evenement in Kentucky. En toen zei ze, mijn doel vandaag is om jullie te overtuigen dat dit Hoogrechtshof niet politiek beladen is. Dat wij hier niet zitten vanwege onze politieke kleur. Wij willen gewoon ons werk doen. En dat is natuurlijk iets wat je veel hoort. Ook omdat die verschuiving er is gebeurd. Nu wordt het veel conservatiever. Het is onder Trump veel meer een politiek instrument geworden. Hoopgevend dat zij dan zegt van, dat is niet zo en ik ga je uitleggen waarom. Maar dat zei ze dus in Kentucky. En jij weet al, de hoofdstaat of de staat van Kentucky, dat is de thuisstaat van Mitch McConnell. Dat evenement was het in het McConnell Center. Mede mogelijk gemaakt door Mitch McConnell. En zij werd aangekondigd door Mitch McConnell. De Republikein die dus haar positie mogelijk maakte. En toen dacht ik van, ach man, dit wordt nog wat. De rechters die dus al bij Mitch McConnell eigenlijk op schoot zitten bij die evenementen. En dan moeten alle ruzies nog beginnen het komende jaar.
Ja, dat is waar. En McConnell is in juridisch opzicht behoorlijk conservatief, maar ook hij heeft altijd de grens begrepen van wat je wel en niet kunt doen juridisch. Dus ik denk dat dit helemaal niet zo'n slecht verhaal is, hoor. En dat zij zegt, ik ga in zo'n aarts-conservatieve staat eigenlijk in het epicentrum van de conservatieve beweging even uitleggen dat ik ben benoemd om de grondwet toe te passen. En niet om een politiek standpunt te verdedigen. Dat is op zichzelf best een aardige boodschap. Dus ik zie best alle nadelen en de gevaren. En ik ben ook met jou eens. Dat het heeft ook wel ja, iets verdachts bijna om het op deze manier te doen. Maar laten we nou toch een heel klein beetje, ja, maar het beste ervan hopen. En het wordt, in elk geval wordt het een ongelooflijk spannend jaar. En we gaan dat Hoge Rechtshof echt op de voet volgen. Ook in de podcast.
Zeker.
Ja, ja, zeg, en nog een paar dingetjes. Een paar kleinigheden. De wapenwet, die komt ook weer ter sprake. De doodstraf komt weer ter sprake. Maar goed, dat zijn dingen die meer voorspelbaar zijn. Ik denk dat die abortus het spannendst is. Jij ook?
Ja, dat denk ik ook. Absoluut. Ja. Absoluut.
Oké, okay, ja. Jan. Zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, laten we dat eens even doen. Ik pak ze er even bij. Weer een flinke stapel, dus dank daarvoor allemaal. We beginnen met Lodewijk Hof. Die vraagt naar het nieuwe superpack van Trump. Dat heet Make America Great Again. Ik kreeg
met een uitroepteken?
Ja, dat klopt. Ja. Die moet je even noemen. Ik kreeg vorige week het eerste mailtje. Je hebt hem misschien ook wel gehad. En dan inderdaad met dat uitroepteken. Die naam die werd ook 5 keer genoemd in dat mailtje. En het is dus MAGA geworden. En zo'n superpack, dat is een soort vehikel dat officieel losstaat van de kandidaat. En daarmee kan zo'n kandidaat dan via veel lossere regels eigenlijk veel geld binnenharken. Trump had er al een. Maar nu is er dus plotseling een nieuwe. En daar zat wel een raar gek verhaal aan vast, Bernard.
Ja, omdat die oude, dat was eigenlijk hetzelfde, maar met een iets andere naam. Die stond onder leiding van zijn vorige campagnemanager uit de vorige campagne. Hoe heet hij ook weer, Jan?
Corey Lewandowski.
Nou, Lewandowski, precies. En die is inmiddels beschuldigd van misdragingen, zal ik maar zeggen. Hè?
Soort seksuele intimidatie was het, geloof ik.
Seksuele intimidatie. En daar wilden ze dus van af. Dat ging niet zo simpel. Dus toen hebben ze maar besloten om het om te draaien. Zeggen, nou ja, dan we ontslaan hem niet uit die pack. We zetten gewoon een nieuwe pack op. En zo'n pack is overigens een Political Action Committee. Dus ze hebben een nieuwe opgezet. En nu is de vraag of het geld dat in die oude zat, en het gaat over een vermogen, of dat nou zonder al te veel problemen naar die nieuwe over kan. Daar gaat nu eventjes het gevecht over. Maar er wordt ontzettend veel gelachen en gespot en grappen over gemaakt. Dat je dus het noemt Make America Great Again, uitroepteken. En iedereen maakt ook grappen over dat uitroepteken. Alsof dat nodig is. Maar goed, in elk geval. Het even aan Lodewijk. Het is dus niet een nieuw pack. Dus het is een truc om een andere op te richten. Om de problemen weg te schuiven.
Ja, dit is eigenlijk een beetje in de stijl van de Trump-campagne. Met veel gedoe en geruzie. En op dat punt wel heel herkenbaar. En trouwens, in 2016 was die Lewandowski die was ook wel eens in de problemen gekomen. Hè? Toen had hij een verslaggever geslagen. En dat was de vorige rel rond.
Oh, mag dat niet dan?
Blijkbaar niet. Dus ik zou
er mag ook niks in. Er mag ook niks in. Er mag ook niks in Amerika.
Nee, precies. Soms slaan ze nog terug ook. Adser Verwij, hoi mannen van de States, zegt hij. Luisteraar van het eerste uur. Prima, daar zijn we blij mee. En die had luisterend vanuit Feien. Ik hoop dat ik het goed zeg. Denemarken is dat. Luistert hij naar ons.
Ja.
En hij zegt, ik liep vandaag tegen een podcast aan uit het kanaal 99% Invisible. En dan aflevering 459. Nou, dat is flink. Yankee Pyramids heet dat. En toen ging het eerste half uur over presidential libraries. En onder andere hoe die van Trump eruit zou kunnen zien. Hoe die traditie tot stand kwam. Wat Truman, Nixon, Bush ervan hebben gemaakt. En hij zegt, die zelfverheerlijking en het framen van de geschiedenis door een president deed me echt verbazen. Nu ben ik benieuwd of jullie wel eens naar een presidential library zijn geweest. En wat viel jullie toen op?
Nou, jij eerst?
Is goed. Ik ben in ieder geval naar die, ik moet eventjes op een rijtje. Ik ben naar een paar geweest en ik vind ze allemaal, zijn ze echt heel erg leuk. En ik wil ze het liefst eigenlijk allemaal bezoeken, want het is gewoon heel interessant. Ook om wat je hier noemt, Adser. Die framing die erin zit. Want dit is inderdaad, er zit altijd een soort interessant spanningsveld tussen het verhaal, het mooie verhaal dat ze willen vertellen over een president, en ook de donkere kantjes die eraan zitten. Dat vind ik heel interessant. Dus dat is een soort extra laagje eraan. En daarnaast is het gewoon fantastisch om daartussen te lopen. Die van Kennedy in Boston vond ik fantastisch. Vond ik heel erg leuk. Ik ben naar die van Ford geweest ook. Die is in Michigan, in Lansing geloof ik. Vond ik ook heel erg leuk. Daar vond ik bijvoorbeeld heel grappig. Daar werd enorm benadrukt wat voor ongelofelijke atleet die man is geweest. Dus volgens mij is dat vooral iets wat hij...
Voor dat beroep, ja. Was een beroepssporter. Ja.
American football. En dat vond hij zelf ook heel belangrijk. Dus dat is iets wat er heel nadrukkelijk in zat. En ik vergeet er nog een paar. Maar jij bent er vast ook wel naar een paar geweest.
Oh, jawel. Jawel, zeker wel. Nixon.
Daar moet ik nog heen. Die lijkt me heel erg leuk.
Ja. En een geweldige, we kunnen ze niet allemaal opnoemen. Maar ik noem er nog één, Reagan.
Ja.
Trouwens ook Johnson, dat is ook fantastisch. Maar
daar ben ik ook Reagan geweest, in Austin. Die is ook mooi, Johnson.
Ja, in Austin, precies. Maar die van Reagan is fantastisch. Want daar staat de oude Air Force One. En je weet, ik heb een zwak voor vliegtuigen. Dus de voorganger van de huidige Air Force One, dat was nog een oude Boeing 707. En daar kun je in, Jan.
Ja.
Geweldig. Ja.
Dus jij staat op de foto met de Air Force One van Reagan.
Nee, want dit was nog, volgens mij was dit nog voor het, voordat we het allemaal op ons mobieltje hadden.
Ja,
nee,
ja.
Geen foto's, goed. Nee, ik kan het helemaal niet bewijzen.
Nee. Ik zie je locatieuitzending aankomen, Bernard. Doen we lekker in Californië. Je hoort het al. Wij zijn allebei groot fans van die musea. En ik ben ook heel benieuwd naar die van Trump. En ook Obama trouwens. Daar zijn ze volgens mij deze week mee begonnen. Hè, met de eerste.
Ja, daar zijn ze mee begonnen. Ja.
Ja, dus dat houden we in de gaten. Ja. Bob ten Katen. En dat is een mailtje in het Engels. Hij zegt, although my understanding of spoken Dutch is quite good, I feel more comfortable writing in my native English. En hij werkt voor een Amerikaans luchtvaartmaatschappij. En hij vertelt eigenlijk even zijn ervaringen hoe dat is. Want daar hadden we het eerder over gehad. Hè, van hoe is dat nou voor Amerikanen en Amerikaanse Nederlanders om in de VS te werken? Wat voor arbeidsvoorwaarden heb je dan bijvoorbeeld? En hij zegt,
hoeveel vakantiedagen en dat soort dingen. Daar hadden we het over. Ja,
precies. Omdat dat nogal een verschil met Nederland is. En hij zegt van, nou ja, volgens mij zijn die voorwaarden voor mij een stuk beter dan die van de gemiddelde Amerikaan. My company provides 12 days of sick leave per year. I seldom need to use it, so after 20 years I have saved enough so that I could be sick for more than 6 months with full pay. En dat vind ik ook wel een mooie, Bernard, want dat is ook wel het systeem. Ja, maar als je niet ziek wordt, kan het heel fijn zijn.
Nee, dan word je beloond. Maar de andere kant is, 12 sick days per jaar. De gemiddelde Amerikaan heeft er overigens 5. Maar 12 is dus meer. Maar dat betekent dat als je echt ziek wordt, laten we zeggen je krijgt corona, hè, dat is toch heel veel mensen overkomen, en je bent langer dan 12 dagen ziek in een jaar, dan mogen ze je niet ontslaan, maar je krijgt geen salaris meer. Dus hij kan zeggen, ja, ik ben gelukkig nooit ziek geweest, dus ik heb genoeg opgespaard om een half jaar volledig betaald met vakantie te kunnen. Dat is prachtig, maar ik vind eerlijk gezegd het toch een systeem met, ik heb er moeite mee.
Ja, precies. Nee, maar ik vind het juist ook wat Bob nu uitlegt. Dat vind ik dan wel weer heel interessant. Want we hadden het vorige keer al over gehad van hoe moeilijk dat kan zijn. En dat je dan na een operatie de volgende dag toch weer op je werk zit. Omdat je nou eenmaal moet. Maar ja, de andere kant is dus inderdaad. Als je nooit ziek bent, dan kan het echt wel goed uitpakken. Want hij zegt ook, een gedeelte van dat bedrag, dat kan ik ook uitbetaald krijgen als ik straks met pensioen ga. Of misschien is je al met pensioen, dat weet ik niet. Maar dat zijn van die dingen. En dan kan ik me voorstellen, als je altijd gezond bent, dat je zegt van ik ben blij dat ik niet mee hoef te betalen aan dat soort dingen. En dat ik gewoon het op deze manier kan regelen. Maar ja, als je wel eens ziek bent, dan zijn de gevolgen meteen ook heel groot.
Ja.
Even kijken. Dus een hele leuk inkijkje even, Bob. Hartelijk dank daarvoor. Ja. Keep up the good work, zegt hij. Nou, hetzelfde, Bob.
En YouTube, Bob.
Ja, YouTube, Bob. Arjen van Noorloos, die doet het in het Nederlands. En die heeft een verhaal. Ja, dat gaat over corona, onder andere. Dat komt er bij langs. En hij heeft het over wat voor problemen dat allemaal oplevert. Maar uiteindelijk komt hij dan toch bij ook de vraag. Hij heeft een rijtje met vragen. Laten we de eerste gewoon maar even uitpakken. Is Amerika onbestuurbaar door het twee-partijenstelsel? Ja, we hebben het eigenlijk, Bernard, het eerste half uur erover gehad hoe het nu eventjes onbestuurbaar is omdat ze ruzie hebben. Maar is dat nou eigenlijk altijd zo?
Ja, het is altijd zo. En het land bestaat nog steeds. Het is nog steeds de grootste economie ter wereld. En het is ook nog steeds militair het machtigste land ter wereld. Dus, en mensen kunnen gewoon zeggen wat ze willen. En ze hebben voor het grootste deel ook banen en gezinnen. Dus klaarblijkelijk kan het. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ik vind niet handig wat de Amerikanen doen. Maar laten we eerlijk wezen. Dat het systeem wat wij hebben met het coalitiesysteem. Je ziet dat aan die eindeloze formatie. En al die ruzies en al die kleine partijtjes. Heeft ook zijn nadeel. Ik weet niet of er een echt ideaal systeem te bedenken is.
Nee, precies. Want ik heb het daar inderdaad wel eens. Jij vast ook wel eens. Dan praat je er met de Amerikanen over. En die zegt van, maar hoe doen jullie dat dan? En dan, probeer je uit te leggen hoeveel partijen wij hebben. En hoe lang er al geformeerd wordt. En dat dat ook niet altijd goed gaat. En dan zie je ze ook kijken van, hé, wat een belachelijk systeem hebben jullie. Maar ja, aan de andere kant is hun systeem dus weer zo duidelijk. Met twee partijen. Dat het ook weer compleet vast kan lopen.
Dus ja. Ja, het blijft, democratie is niet perfect, laten we het zo zeggen. Maar
precies.
De Amerikanen en de Britten en de Duitsers, dat zien we weer in de Duitse verkiezingen, die zijn een beetje aan het glijden. Hè, van toch veel duidelijker een systeem met weinig partijen naar meer partijen. Dus ja, dat kan ook gebeuren. Het heeft allemaal zijn voor- en zijn nadelen.
Ja, zeker. En hij vraagt er nog, kun je aangeven of en wanneer je antwoord in de podcast? Bij deze, dat doen we niet.
Nee, dat kunnen we helaas niet. Nee,
dat doen we niet. Nee, we kunnen niet over de uitslag corresponderen. Nee. Hanneke de Boer, die zegt, ik heb geen Apple, maar hierbij wel per mail nog 5 vette sterren. Mooi. Ze heeft een kleine correctie op jullie Terrano's opmerking. Dat ging over die rechtszaak die gaande is. We hebben blijkbaar...
Oh, tegen Elizabeth Holmes. Is dat, hè?
Ja, precies.
Tegen Elizabeth
we hebben gezegd dat ze al achter de tralies zit. Dat zit ze niet. Integendeel, ze zit met haar rijke man en baby in een villa van tientallen miljoenen. Dus de rechtszaak is nog gaande natuurlijk. Goed punt. En ze heeft nog een paar podcasttips erbij. Met name als je dit soort business schandalen zoals met die Elizabeth Holmes interessant vindt. American Scandal, Business Wars en specifiek over waar we het net over hadden, The Dropout. Tips van Hanneke. Dank, Hanneke. Thomas de Heij. Ja. Gaan we luisteren. Thomas de Heij die zegt, ik luister elke week. Een tijdje geleden ging het bij jullie collega's van BNR's Big Five. Dat is een programma op BNR Nieuwsradio over misdaad en straf. Daar kwamen allerlei mensen aan het woord die verstand hadden van het onderwerp. Dat is altijd goed. Ze gaven aan de zwaardere straffen bij kleine vergrijpen van jeugdigen dat niet zou werken. Zwaarde straffen zou niet werken. Toch is er in Nederland volgens mij een heersend sentiment dat die jeugdigen maar eens even goed aangepakt zouden moeten worden en een flinke straf zouden mogen krijgen. Hoe zit dat in Amerika? Is het sentiment daar hetzelfde of hebben ze geleerd van de war on drugs?
Poeh, dat is een moeilijke vraag. Het is inderdaad zo dat in Nederland is het echt een punt van debat voortdurend. He, je hebt taakstraffen. Nou, een heleboel mensen zijn daar zwaar op tegen. Die zeggen dat zijn geen echte straffen. Als je met rechters praat dan zeggen ze ja, maar het is vaak veel effectiever dan iemand gewoon maar opsluiten. Wat doe je met de jeugd? Zijn wij, en dat hoor je ook, omdat we zo mild zijn met onze straffen, daardoor misschien toch een narco-staat geworden? Want dat is Nederland toch wel een beetje. Hè? Mm-hmm. Allemaal hele belangrijke dingen. En die vraag of lang straffen en hard straffen meer effect heeft. In Amerika is dat duidelijk de overheersende opvatting. Gewoon in het algemeen. Je moet zwaar straffen en hard straffen. En dat geldt niet alleen voor de war on drugs. Maar het geldt eigenlijk voor elke vorm van misdaad. En je hebt daar ook die straffen die je kunt stapelen. Hè. Je kunt 14 keer de doodstraf krijgen en van dat soort dingen. Dat hebben wij niet. Amerika heeft de volste gevangenissen ter wereld, bij mijn weten. Althans in de democratische wereld. Ik denk dat het in China en in Rusland nog wel erger is, om nog maar niet te spreken van Noord-Korea. Maar in ieder geval in de, als ik het zo mag zeggen, de westerse of de beschaafde wereld, is het barbaars. En de misdaad is heel groot. Dus mijn eigen privé opvatting is, nee, er is geen enkel bewijs dat zwaar straffen en hard aanpakken leidt tot minder misdaad. Die misdaad is het gevolg van andere situaties in de samenleving. Achterstand, discriminatie, enorme grote verschillen in sociale mogelijkheden en ga zo maar door. Ik denk dat het daar meer te maken heeft, onderwijs. Maar ik weet het niet. Wie het weet mag zijn vinger opsteken. En misschien heeft Thomas een punt. Ja.
Ja. Hey, en heb je, ik heb soms wel het gevoel dat daar wel een verschuiving hier is in de VS. Dat het misschien 10, 20 jaar geleden, jaren 90, is misschien beter om te noemen als beginpunt, dat er in de jaren 90 veel zwart-witter over werd gedacht. Dat ze toen echt dachten keihard straffen. En nu zitten die gevangenissen allemaal vol. Ook voornamelijk met veel zwarte Amerikanen die vaker een achterstand hebben, daardoor vaker in die situatie terechtkomen. En dat er nu alweer wat meer wordt gekeken van wacht even, dit kost ook gigantisch veel geld. Wat levert dit eigenlijk op, dit systeem van zwaar straffen?
Ja, daar zijn twee dingen.
Heb jij ook het gevoel dat daar wat verandert?
Ja, zeker. En ik weet ook nog wel een paar ankerpunten. In de eerste plaats had je het plotseling kwam dat 3 strikes and you're out. Dat was bedacht door Rudy Giuliani toen die burgemeester was van New York. En dat had enorm succes. Dus de misdaad in New York kelderde echt. Dus op dat moment hielp dat. En in de loop van de jaren komt het systeem erachter dat er heel veel mensen in de gevangenis zitten die 3 keer een appel hebben gestolen bij de groenteman en 30 jaar gevangenisstraf hebben gekregen. En dat is ook niet goed. Dus daar moet je iets aan doen. Hè? Dus dat is één ankerpunt. En het andere ankerpunt, dat is het DNA. Wat een belangrijke rol is gaan spelen. Bijvoorbeeld met heel zwaar gestraften of met ter dood veroordeelden. Waarbij door DNA-onderzoek vaak jaren later blijkt dat ze de verkeerde hebben. Mm-hmm. En dat heeft heel veel mensen ook in juridische kringen aan het denken gezet. Hoe zeker zijn we ervan dat deze verdachte echt schuldig is? Dus dat zijn twee dingen die het denken over het strafrecht een beetje hebben beïnvloed.
Ja, nou, interessant. Hey, zullen we er nog eentje doen?
Ja, laten we er nog eentje doen.
Tom Tettero, die mailt vanuit Uilenstede. Dat hij zegt vlakbij studio Hammelburg. Hij heeft de volgende vraag. Denken jullie, kijkend naar de recente aanvallen van Elon Musk van Tesla op Joe Biden, dat het huidige beleid van Biden ook echt zo schadelijk is voor Silicon Valley dat zij in de toekomst de strijd met China gaan verliezen? Of denken jullie dat de strijd van de Chinese regering met haar techgiganten dit voorlopig nog wel tegengaat? Lijkt me een duivels dilemma om aan de ene kant innovatie te stimuleren in de belangrijke tech-industrie door weinig financiële restricties. En aan de andere kant de excessen van rijkdom en macht van de tech-giganten in toom te houden. Wat dat betreft is er wel een kleine parallel te zien tussen de Amerikaanse en de Chinese situatie.
Ja, dat is waar. Maar ik vind het wel een hele moeilijke omdat China natuurlijk zo'n ander systeem is met zijn centralistische, communistische regering. Je ziet dat de Chinese regering steeds meer ingrijpt in de omvang en de macht van die techbedrijven. Dus ze mogen best, maar als hun sterren, Ma en dat soort mensen, te veel schitteren, dan grijpen ze in. Dat kan in een vrij en kapitalistisch systeem in het Westen, kan dat eenvoudig niet. En daar zit volgens mij het grootste verschil. Ik denk hun doelstelling is hetzelfde hoor, van die techbedrijven. En ja, is Musk nou, heeft hij nou gelijk dat het schadelijk is voor Silicon Valley? Of vindt Musk dat Biden hem te veel in de wielen rijdt met het verdienen van nog meer geld? Ik kan niet helemaal beoordelen.
Nee, precies. Hij heeft natuurlijk hele duidelijke belangen, die Elon Musk.
Ja, ja. Wat ik wel weet is dat allebei deze grote landen hebben echt heel veel genieën in die techwereld. En ik kijk altijd met zorg naar Europa, want in heel Europa bestaat niet één Ma en niet één Musk. Dat is ook opmerkelijk. Nee.
Of een Jeff Bezos of een noem ze allemaal maar. Nee, inderdaad.
Die hebben we allemaal niet. Nee. Leuk om te horen van Tom Tettero, want wij kennen elkaar via zijn vader. Die een hele trouwe makker en een goede vriend is. Dus ik vind het leuk dat hij schrijft. Dank je, Tom.
Ah, kijk. dank voor deze vraag. En laten we daarmee afronden dan.
Heb je nog recensies, Jan?
Recensies. IJsbeet. 5 sterren. Goede naam ook trouwens. Fijne podcast staat erboven. Heldere inzichten in een boeiend land. Ga zo door. Hansie C., ook 5 sterren, luistergenot. Kijkt elke week uit naar de nieuwe aflevering. Actueel, informatief, soms een beetje prikkelend. Nou, ik hoop dat we prikkelend zijn geweest ook deze keer. En hij zegt van, er verandert wel wat in Amerika. Het verliest aan glans en macht. En heeft de moeite een nieuwe positie in te nemen. Toch blijft het land fascinerend qua natuur, mentaliteit, innovatie en mogelijkheden. Mede door jullie podcast blijft de VS boeien. Mooi.
Ja, mooi commentaar trouwens. Zit heel veel in. Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld of, heel ouderwets, met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En ook dank aan alle mensen die weer een recensie hebben achtergelaten. Of dat nou met tekst was of alleen de sterren. We zijn er heel blij mee, want dan zijn wij beter te vinden in Apple Podcasts. En dat helpt ons weer. Dus dank daarvoor. En dank voor het luisteren. Tot volgende week.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.